Hallo CryptoCoiners, het is dinsdag 2 november 2021. Hoe staan de charts er vandaag bij? Met name de charts van Bitcoin en Ether. Daar gaan we het over hebben vandaag. Als je de podcast van gisteren nog niet hebt gehoord, dan weet je misschien nog niet dat we het format hebben veranderd. Vanaf nu elke vrijdag een thema-podcast. En dan behandelen we eigenlijk gewoon een thema op basis van bijvoorbeeld een vraag die is gesteld, zoals we vorige week het hebben gehad over je kinderen en hun mening ten opzichte van geld en crypto en handelen en investeren. Wat het thema van aanstaande vrijdag wordt, verraad ik nog even niet. Maar ik beloof je dat ik mijn uiterste best zal doen om daar weer een interessant verhaal van te maken. De rest van de week houden we ons bezig met de charts en met het beantwoorden van één of meer vragen die zijn gesteld. En als je een vraag stelt via een van onze kanalen, Bitcloud, YouTube, Twitter, Facebook, die vragen worden sowieso allemaal verzameld en worden vervolgens gebundeld. En als een vraag vaker dan één keer voorkomt, is de kans erg groot dat je hem tegenkomt in een van de afleveringen van de CryptoCoiners podcast. Maar natuurlijk kun je vragen ook stellen live bijvoorbeeld aan Helga als ze aan het traden is. Hoewel Helga heeft het liefst eigenlijk alleen maar vragen die daadwerkelijk te maken hebben met trading. Of van mijzelf, bijvoorbeeld in het CryptoCoiners Café. Morgenavond, woensdag 3 november om 7:30, gaan we weer los. Dan gaat het CryptoCoiners Café weer open. Als je daar graag bij wilt zijn, ga dan naar www.cryptocoiners.nl/café morgenavond vanaf 7:30. Je ziet de link trouwens nu ook als je dit op YouTube ziet onder de video staan. Even wat nieuws, met name eerst even wat intern nieuws. Misschien heb je het gemerkt als je via YouTube naar de podcast luistert en kijkt. Er worden heel veel reacties gepost onder de podcastafleveringen. Maar helaas, niet alle reacties zijn legitieme reacties. Er zit heel veel spam bij. En ik kan je eigenlijk heel simpel het volgende vertellen. Als je een reactie ziet staan die namens CryptoCoiners is gepost en het gaat om een WhatsApp-nummer waar je mee moet gaan schrijven of een sms naartoe moet sturen, sms naar een WhatsApp-nummer, negeer dat soort dingen. Het is allemaal spam, zelfs als het CryptoCoiners logo erbij staat. YouTube is niet goed in het weghalen van dergelijke dingen. Die accounts die blijven soms maandenlang in leven, maar ik verzeker je, niemand van CryptoCoiners zal jou een berichtje sturen met het verzoek om een PM'tje terug te sturen of om te bellen of te WhatsAppen naar een bepaald telefoonnummer. Zo werkt dat niet. Dus dat is spam. Het enige wat je kunt doen is het rapporteren bijvoorbeeld aan YouTube door op die meldknop, dat vlaggetje is dat geloof ik, te klikken. Dan heb je kans dat YouTube er misschien wat mee doet. Maar ik zeg nogmaals, bij hun beleid, als het gaat om het weghalen van spam, is niet optimaal. En dan druk ik me voorzichtig uit. Onze moderators hebben er echt een dagtaak aan om die dingen weg te halen. En ik doe zelf ook mijn uiterste best als ik er één keer zie staan. Maar we kunnen ze helaas niet allemaal weghalen. Dus pas alsjeblieft op voor die fake reacties. Ga er vooral niet op in. Heeft geen enkele zin. Dan, ik zei het net al, morgenavond CryptoCoiners Café. We gaan het hebben over 10 eigenschappen die de meest succesvolle investeerders eigenlijk allemaal met elkaar delen. En met name mensen die dit doen op een professionele manier. Het hoeft niet te betekenen dat deze mensen, zeg maar, professionals zijn die bij grote institutionele beleggers werken. Het zijn ook mensen die gewoon investeren voor hun geld. Die niet meer een andere baan hebben of klanten hebben. Die zijn puur met geld aan het werken. Het is een onderwerp dat heel erg speelt op het ogenblik. Natuurlijk met name ook vanwege de wat tegenvallende en stijgende cijfers als het om de pandemie gaat. Veel mensen zijn bezig met mogelijkheden om te kijken of ze geld op een andere manier voor zich kunnen laten werken. En daar hoort investeren natuurlijk ook bij. Dus daar gaan we het morgenavond over hebben in het CryptoCoiners Café. Dan nog even wat extra nieuws wat mij opviel. Iets heel interessants. En we hebben het hier al een paar keer over gehad. En ik kom hier misschien straks nog even op terug als we naar de heatmap. Nee, niet naar de heatmap. Naar de Fear and Greed Index gaan kijken. Het sentiment op Wall Street. Spoiler alert, veel te hoog op dit ogenblik. Maar er is gisteren een interessant iets verschenen, namelijk een artikel een compleet document, een groot verslag, van het Amerikaanse ministerie van Financiën, het zogenaamde Stablecoin Risk Report. Een verslag waarin staat hoe risicovol stablecoins zijn. Stablecoin, bijvoorbeeld de Tether, de USDT of de USDP, wat vroeger de Pax was. Allemaal versies van de dollar eigenlijk, het zijn crypto-versies van de dollar. Waarbij het mantra eigenlijk is dat er achter elke crypto-dollar ook ergens een echte dollar ligt opgeslagen. Nou, je weet misschien, als je wat langer meedraait in dit spelletje, dat met name bij de USDT, de Tether, nog maar de vraag is. Onlangs, volgens mij 2 weken geleden, verscheen er in Bloomberg een uitgebreid artikel van 4-5 pagina's, waarin de journalist onderzoek had gedaan naar de praktijken van de club achter de USDT. En de samenvatting van het verhaal was is dat totaal onduidelijk is hoeveel dollars er nu eigenlijk echt zijn. En of het ook wel daadwerkelijk zo is dat achter elke USDT ook een dollar zit. of dat een gedeelte van dat geld gewoon is geïnvesteerd in andere dingen. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal wat je wilt. Je wilt eigenlijk gewoon fysieke dollars ergens op een bankrekening hebben staan, zodat jouw USDT ook echt omgeruild kan worden als er bijvoorbeeld zoiets als een bankrun zou ontstaan naar die USDT-instelling. Verder ga ik er nu niet op in, maar je weet wat stablecoins zijn. Het zijn munten die gekoppeld zijn aan echte dollars. Nou, daar is dus een rapport over verschenen, het risicorapport van het ministerie van Financiën in Amerika. En het is een heel compleet verhaal, het is een heel uitgebreid verhaal. En iedereen zal dat op zijn of haar eigen wijze interpreteren. Mijn interpretatie is, als ik tussen de regels doorlees, ze zeggen iets heel interessants. Ze zeggen eigenlijk zou de uitgifte van stablecoins moeten worden gecontroleerd op een manier zoals wij banken controleren. En als ik dan tussen de regels lees, dan zie ik daar staan, eigenlijk vindt het Amerikaanse ministerie van Financiën dat de banken de enige zouden moeten zijn die die stablecoins uitgeven. Punt uit. Als je geen banklicentie hebt, mag je straks in Amerika geen stablecoins meer uitgeven. Dus geen versie van de dollar. Ik weet niet of het zo wordt. Nogmaals, dit is alleen mijn interpretatie van dit rapport. Maar wat belangrijk is om te beseffen, is dat Amerika afstevend vrij snel, binnen eigenlijk een maand, op een situatie waarbij er geen geld meer is. Het schuldenplafond moet omhoog. Significant omhoog. Het is nu al veel en veel en veel te hoog natuurlijk. We praten echt over biljoenen dollars. Maar het moet nog hoger. En dat zal pas gebeuren op een structurele manier, als de Democraten en de Republikeinen het met elkaar eens zijn. En misschien is de enige oplossing wel om dit probleem eindelijk te verhelpen een stablecoin, een door de Amerikaanse centrale bank uitgegeven en beheerde stablecoin. Dat wordt ook wel de Fedcoin genoemd. Nou, als de centrale bank morgen een Fedcoin zou gaan uitgeven, heeft dat meteen impact op alle banken, want ja, die staan dan eigenlijk buitenspel. Wat is dan nog de rol van een bank in Amerika? En je ziet nu, naar mijn mening, een beetje dat wordt gespeeld in de richting van, ja, banken zouden de enige moeten zijn die zich bezighouden met het beheren en het managen van die stablecoins. En als dat zo is, dan belooft dat niet veel goeds voor partijen als Pax natuurlijk, of Paxos, die moeten hard aan de slag. Paxos is onder andere van de USDP, vroeger de Paxmunt genoemd. Er zijn meer partijen die dit doen. Die moeten dan hard aan het werk om te zorgen dat ze zo snel mogelijk zo'n banklicentie hebben natuurlijk. Ik ben heel benieuwd waar het naartoe gaat. Eén ding is heel duidelijk, er moet wat gebeuren in de buurt van die 3 december. En dat is meteen een bruggetje naar wat we eigenlijk normaal gesproken aan het eind van de podcast behandelen, maar nu alvast even noemen. De Fear and Greed Index staat nu extreem hoog, maar je zult zien dat naarmate de 3 december in de buurt komt, die index daalt, omdat mensen bang beginnen te worden. Ze beginnen zich ongerust te maken over waar het nou eigenlijk naartoe gaat met de financiële situatie van Amerika. Het zal toch niet zo zijn dat Amerika in een situatie komt dat ze gewoon niet meer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Nou, dat eventjes wat het externe nieuws betreft. Er zijn ook weer vragen binnengekomen en ik pak er even twee uit. De eerste werd gisteren aan mij doorgestuurd, die is per e-mail binnengekomen. Ik zeg er meteen bij, het stellen van vragen per e-mail is misschien niet het allerslimste, want in veel gevallen worden die gewoon tegengehouden, want ik krijg veel te veel mail en we hebben zoveel kanalen waar je terechtkomt, kunt om vragen te stellen. Facebook, Telegram, Twitter, Bitcloud, noem het erop dus. En vragen per e-mail, een van de redenen dat we ze niet behandelen of nauwelijks behandelen, is dat we daarmee maar één persoon antwoord geven. Terwijl heel veel vragen die worden gesteld heel interessant zijn voor meer dan één persoon. Dus als je een vraag beantwoord wilt hebben of een zo groot mogelijke kans wilt hebben, wees slim en doe dat via een van de sociale media, niet per e-mail. Maar deze werd toch naar mij doorgestuurd en ik zal er even een stukje uit voorlezen. Hij is afkomstig van Luc en Luc is 17 jaar oud en Luc zegt: ik heb een medische situatie achter de rug, ik ben nu herstellende, maar helaas heb ik daardoor veel school moeten missen en ben ik ook niet in staat geweest om te werken. Helaas zal ik ook dit jaar weer blijven zitten en dus heb ik besloten om een tussenjaar te pakken om eens goed na te denken over wat mijn toekomstplannen zijn. En tijdens dit tussenjaar, zegt Luc, zou ik me graag willen verdiepen in de wereld van crypto, vooral in het traden ervan. Binnenkort start ik met de Crypto Corners cursus, maar ik zou graag willen vragen of je misschien een platform weet of een broker die daarbij aansluit en waarbij je ook kunt starten als 17-jarige, bijvoorbeeld met toestemming van mijn ouders. Nou, ik heb het al bij Bitfavo nagevraagd, maar daar is het helaas niet mogelijk. Nou Luc, wat ik je kan aanraden, maar het is alleen maar mijn mening hoor, misschien zijn er betere, dus ik zou zeker even de reacties op deze podcast in de gaten houden, is: als je minderjarig bent, zul je altijd tegen beperkingen aanlopen. Je kunt geen bankrekeningen openen zonder toestemming van je ouders. Je kunt geen rekeningen openen bij een handelsplatform zoals Binance, ook niet met toestemming van je ouders. Het beste wat je zou kunnen doen, omdat je ouders sowieso nog, verantwoordelijk zijn voor jou, ook voor je financiële gedrag, Je zou natuurlijk je ouders een rekening kunnen laten openen. Vragen of je daar gebruik van kunt maken via een rekening, bedoel ik dus een account bij bijvoorbeeld Binance. Vragen of je daar gebruik van kunt maken via bijvoorbeeld een API, zodat je het zou kunnen koppelen aan een tool zoals HyperTrader. Of je doet het gewoon op de website van Binance zelf, dan zullen je ouders je dus wel het wachtwoord moeten geven. En als je eenmaal 18 bent, dan kun je natuurlijk de zaak overhevelen. Je opent je eigen Binance account en je stuurt de bitcoin die je inmiddels hebt verdiend met handelen en beleggen door naar het eigen account. Jouw ouders, als ze het verder niet nodig hebben, kunnen het Binance account weer sluiten. En klaar ben je. Dat is waarschijnlijk de oplossing die ik zou kiezen als ik op dit ogenblik kinderen zou hebben die minderjarig zijn, die toch wel graag aan de slag willen met bitcoin, maar niet vanwege allerlei domme wettelijke redenen geen account kunnen openen. Dus dat is misschien de beste route. Vraag gewoon je ouders of ze je daarbij ondersteunen. Ik hoop dat ik daar genoeg informatie mee heb gegeven, Luc. Zo niet, aarzel niet en stel nog even een vervolgvraag hier over bijvoorbeeld onder deze podcast op YouTube of op de CryptoCoiners.nl website. Dan kwam er nog eentje en dat is de tweede voor vandaag van Koert. Die kwam via YouTube. Koert zei, kun je eens een keertje de swing low uitleggen? Want ik snap niet helemaal precies hoe dat nou werkt. Wat is nou eigenlijk een swing low? Wat kun je ermee? Wat kun je er niet mee? Kort samengevat. Om dat te doen gaan we even naar de charts. Dat is eigenlijk verreweg de beste manier. Dus als je dit op YouTube volgt, zie je nu ook charts in beeld. En we pakken meteen maar eventjes de dagchart erbij van Bitcoin versus de dollar. Die gaan we zo meteen behandelen. Maar eerst even die swing low en swing high. Want er is ook een swing high. Wat is dat dan eigenlijk precies? Nou, het is niet zo spannend als het misschien lijkt. Een swing low is niets anders dan een candle waarbij de low, dus ik pak bijvoorbeeld even de candle van 28 oktober erbij op de dagchart, Bitcoin versus de dollar, waarbij de low lager is dan de low van de candle ervoor. Dat is dus de candle van 27 oktober. En de candle waar ik het dus over heb met die low is 28 oktober. Dus 27 oktober is hoger dan de low van 28 oktober. En ook de candle van 29 oktober heeft een low die hoger is dan die van 28. Dus de low van de 28ste is lager dan die van de 27ste en die van de 29ste. Oftewel van zijn beide buurmannen. Als dat zo is, heb je een swing low te pakken. En een swing low zie je in een stijgende trend, of eigenlijk in een rally die aan de gang is, waarbij de prijzen voortdurend stijgen, af en toe gewoon voorkomen. Een voorbeeld zie je als je kijkt naar de situatie waarin de zaak echt begon, zo rond 29 september. Daar hebben we trouwens ook een swing low, want de low van 29 september, je ziet het aan dat kleine wickje wat eronder hangt. Ik zal de chart even iets uitvergroten. Even kijken, de 29ste, dat was hier. Kijk, hier zie je een kleine wick onder zitten op dit punt. Die is net iets lager dan de wick van de 28ste september. En hij is zeker lager dan de wick van de 30ste september. Dus dat is een swing low. En bij die swing low begon eigenlijk de prijsstijging naar een zogenaamde swing high, de top. Waarbij de bovenkant van de candle, de high, hoger is dan de bovenkant van de candle ervoor en de candle daarna. Dus een swing low. De low is lager dan de vorige en volgende low. En een swing high. De high is hoger dan de vorige en volgende high. Dat is het verschil tussen die twee dingen. En het zijn eigenlijk ook pieken en dalen. Dus een piek of een trough is niets anders eigenlijk dan een swing high, respectievelijk een swing low. Dat is alles wat het is. Bij alles wat het is. Want bij een piek heb je altijd te maken met een high die hoger is dan de vorige en de volgende. En bij een trough heb je altijd te maken met een low die lager is dan de vorige en de volgende. En het mooie is, je kunt van bijvoorbeeld tussen een duidelijke low en een duidelijke high, dat wordt wel eens een extreme low en een extreme high genoemd, maar in dit geval is het gewoon een rally, je ziet gewoon een prijsontwikkeling naar boven ontstaan, die begint op de 29ste september en die stopt op de 20ste oktober. Dan kun je bijvoorbeeld ook de trend gaan volgen via, laten we zeggen, een Fibonacci retracement tool, zoals je hem ook hebt zien doen eerder deze week en vorige week ook bij een podcast. Die trek je gewoon vanaf de swing low naar de swing high. En dan zie je die verbluffende situatie dat de daling van de prijs naar ongeveer, 56.400, 56.500, min of meer voorspeld werd door die Fibonacci retracement tool. Want daar zat gewoon support op dat niveau. Maar dat is eigenlijk wat een swing low is. Het is gewoon een trough en je herkent hem. Op een gegeven moment springen ze er gewoon uit. Kijk, er zit een swing low op 21 september bijvoorbeeld. Er zit een swing low op 7 september bijvoorbeeld. Die low is gewoon veel lager dan de volgende en de vorige. Maar bijvoorbeeld de situatie op, 16 september is geen swing low. Want de low ervoor is lager en mijn low erna is ook lager. Maar de 17 september is wel weer een swing low. Want daarvoor en daarna zijn de lows hoger. Dus dat is eigenlijk het enige wat het is. Maak het vooral niet spannender dan wat het is. Het is eigenlijk een ander woord voor peaks en troughs. Tot zover. Dat waren de vragen voor vandaag. We gaan het even hebben over de charts. En daar zitten we nu toch al op. We beginnen even met de dagchart. We doen er maar een paar vandaag. De dagcharts, de urencharts zijn niet zo interessant. Ik heb er wel wat over te zeggen, maar ik ga ze niet eens laten zien. De dagcharts zijn ook niet heel erg spannend vandaag. Zeker niet in vergelijking met gisteren, waarbij we natuurlijk wat meer dagen te overbruggen hadden. De dagchart van de Bitcoin versus de dollar. Nou, we hebben nog steeds die support zitten. De nieuwe trough, die hadden we gisteren al. Die hadden we eergisteren ook al. Van 56.425. Dat is nog steeds de laatste trough die we hebben. En ik zei het gisteren al, we zijn nu eigenlijk op weg naar een nieuwe trough. We hebben een piek bereikt. Die hebben we gezien op de 29ste. Dat is die $62.971. Nou, dat betekent dat we nu we de piek hebben gehad, op weg gaan naar een nieuwe trough. En je zou zeggen, ja, we hebben toch een trough. Want ik zie nu een swing low, een trough, op 1 november. Immers de low van 1 november is lager dan de low van gisteren, van 31 oktober. En hij is ook lager dan de low van 2 november van vandaag. Dan hebben we er toch een te pakken. Het antwoord is nee, want de candle van vandaag is nog niet klaar. Je weet niet waar dit naartoe gaat. Op dit ogenblik is die candle groen. Er is ook best wel wat volume. Het zou zomaar kunnen dat de prijs stijgt. Maar dat is niet zeker. En als de prijs daalt en onder de low komt van gisteren, dus als je naar de prijs kijkt, onder de 59.500 komt, dan hebben we nog steeds geen nieuwe trough. Nog steeds geen nieuwe swing low. Maar als deze candle sluit vandaag, dus pas vannacht is dat om 1 uur, of morgennacht eigenlijk, met een low die hoger is dan de low van gisteren, dan was gisteren een trough, een swing low. En dan hebben we dus een nieuwe low. En dat betekent dat de trend nog steeds bearish blijft. Nu zijn we bij de kern van de zaak. De dagchart van Bitcoin is bearish op dit ogenblik. Maar we hebben dan wel een higher low. Als we dan ook nog even een higher high krijgen, dat betekent dat de prijs boven de vorige piek uit moet komen, boven de 62.971, dan zijn we weer bullish op de dagchart. Dat zijn we nu dus niet. Bitcoin loopt daarbij een beetje achter op de andere munt waar we eigenlijk elke dag naar kijken. Ether, die is veel meer bullish, zoals je zo meteen zult zien. Het zit een beetje, het gaat allemaal wat rustiger op dit ogenblik. Men wacht duidelijk een beetje af. Er stroomt ook heel veel geld weg op dit ogenblik van platformen af. En dat zie je nu ook terug, de handels. Er wordt niet zoveel gehandeld in Bitcoin op het ogenblik. Het sentiment is nog steeds prima, maar daar alsjeblieft maak je daar geen illusies over. Het ziet er allemaal fantastisch uit. Maar het is even rustig. En dat wil niet zeggen dat er geen uitbraak komt. Als je de urenchart bij zou pakken, daarom heb ik hem maar niet laten zien, zie je ook niet echt driehoeken ontstaan op het ogenblik. Je ziet niet echt in die aanwijzingen op de 1-urenchart dat er wat staat te gebeuren. Sommigen zullen die charts anders lezen, zullen zeggen, nou, ik zie een mogelijke driehoek en ik zie wat channels ontstaan. Ik zie ze niet, dus ik noem ze nu ook niet. Ik laat ze nu ook niet zien. Het is gewoon even afwachten nu. Als je wilt gaan handelen op deze chart, en je zou de dagchart pakken omdat je wat langere trades wilt doen, dan zou je dus dat bereik goed in de gaten kunnen houden van de piek aan de bovenkant, $62.970, en de trough aan de onderkant, $56.425. Dus als de prijs blijft dalen, wat zomaar kan, je weet het nooit, en hij komt in de buurt van die $56.425, wil je misschien een koopopdracht zetten, omdat het zou kunnen dat, kijk naar de weekchart en naar de maandchart, we zitten daar in een bullish trend. Die support wordt gerespecteerd. Maar natuurlijk, als je dat doet, vergeet niet om dan een stoploss sell-order een paar procent eronder te zetten, zodat je niet te maken krijgt met een hele hoop bitcoin voor een hele lage prijs, omdat de prijs is gezakt. En andersom, als de prijs in de buurt komt van die $62.971, dan staat hij nu nog steeds €1.300 onder, zou je kunnen overwegen om een sell-order te plaatsen. Je verkoopt wat bitcoin, je neemt een short positie op je eigen bitcoin. En omdat je ervan uitgaat dat we zitten op de dagchart immers in een bearish trend, die top niet wordt overschreden en de prijs dus weer daalt. Maar ook daar wil je dus een stop limit buy order aan de bovenkant zetten. Als de prijs wel doorbreekt, als we dus wel een nieuwe piek krijgen, dan wil je zeker weten dat je niet met een hele hoop dollars blijft zitten waar je veel minder bitcoin voor terugkrijgt. Dat is eigenlijk het spelletje wat je speelt. En voor de zekerheid, stel je voor dat de prijs vandaag niet meer daalt, maar door die $62.971 heen breekt, door de piek die we hebben gezien op de 29ste, dan hebben we dus een nieuwe piek. We weten nog niet hoe hoog die wordt, want we hebben nog geen candle daarna. De candle van morgen moet dan eerst klaar zijn. En we hebben ook nog geen nieuwe trough. Dat duurt echt totdat we de candle van morgen hebben. Dan kunnen we zien of de trough van gisteren de trough is geworden. Dus de low van gisteren. Tot die tijd weet je dat gewoon niet, want bij technische analyse, wat we hier doen, kijk je niet naar candles die nog niet klaar zijn. Je kijkt alleen naar candles die volledig zijn afgerond. En ook daarop, op die candles, neem je tradingbeslissingen. Het is super verleidelijk om te traden op basis van een candle die nog niet klaar is. Maar in de praktijk pakt dat eigenlijk gewoon niet goed uit. Tot zover Bitcoin. Dat ziet er dus bearish uit op de dagchart. Maar verder de week- en de maandchart, die heb je gezien, die zijn nog steeds bullish. Niet zo heel erg veel aan de hand dus, integendeel. Ether, dat ziet er beter uit. De Ether is bullish op dit ogenblik. Dat was hij gisteren al, is hij nog steeds. We hebben een higher low, een higher high. We hebben wel, als je hier kijkt, de low van gisteren is lager dan de low daarvoor. Maar dit is nog steeds geen swing low. Dit is nog steeds geen trough. Waarom niet? Omdat de candle van vandaag nog niet klaar is. Zelfde verhaal als bij Bitcoin. Vandaar dat die groene lijn op de chart, die trough van 28 oktober, voorlopig de laatste swing low blijft. Misschien is het morgen, daar lijkt het wel op als je nu naar de ontwikkeling van de chart kijkt. Misschien hebben we morgen eindelijk een nieuwe te pakken. Ah, dat dachten we gisteren ook al een beetje. En toch is gisteren de prijs nog eventjes flink gedaald. Eigenlijk vannacht is dat gebeurd. We zijn vandaag lager geopend dan we gisteren zijn gesloten. Nee, dat is niet waar. We zijn hoger geopend, maar we hebben al een dip gehad die lager was dan de dip van gisteren. Dus het zegt niks. Het kan zomaar zijn dat er even zo'n dipje komt, al hoe kort het ook duurt. En dan hebben we nog steeds geen nieuwe trough te pakken. Dus we hebben nog geen trough, vandaar dat die groene lijn, geen nieuwe trough, vandaar dat die groene lijn gewoon op 28 oktober blijft staan op het ogenblik. De bovenkant, de high, nou die hadden we al, die hebben we een paar dagen geleden gepakt. Op de 29ste, vlak voor het weekend. En dat is voorlopig de nieuwe high, de nieuwe top en de nieuwe piek dus. En dat was ook tegelijkertijd, zoals je weet, de all-time high. Die hebben we over de vorige all-time high, het record. Het vorige record, dat dateert van, naar mijn chart kijken, 12 mei hebben we inmiddels doorbroken, een paar dagen geleden al. Nou, de trend is bullish, Keltner channels zijn bullish, parabolic stop en reverse is bullish, die puntjes eronder, die staan nog steeds heel erg in de buurt van de vorige trough. Dus zolang de prijs daarboven blijft, blijven die puntjes ook gewoon onder de prijs staan. En dat betekent dat deze indicator, de parabolic stop en reverse, de parabolic SAR, dat die een bullish signaal afgeeft op het ogenblik, of een bullish trend weergeeft. En ook de unbalanced volume op de dagchart van Ether is inmiddels bullish. En dat is die overigens bij Bitcoin, en die staat hier, niet zoals je ziet. Die is nog steeds, nog net, dat was die gisteren, nog steeds bearish. We willen eerst zeker weten dat deze trough die we hier zien de laatste trough is. En dat weten we, of een hogere trough is dan de vorige. En dus de meest recente, de laatste trough is. En dat weten we nu nog niet, want we hebben nog geen candle hier staan. Als de candle hier zo sluit, dan hebben we daadwerkelijk een nieuwe trough te pakken. En dan is deze chart ook volgens de unbalanced volume, we hebben het dus nu over Bitcoin, eindelijk bullish. En dat is dan vaak een signaal dat het met de trend ook niet lang meer duurt. Maar je ziet het nog even terug in die Bitcoin chart. De trend volgens de peaks and troughs analyse van Charles Dow, die is bearish. De Keltner channels laten niet echt een beeld zien. De enige indicator van de vier die we hier gebruiken die bullish is, zijn de parabolic stop en reverse puntjes. Voor de rest is alles bearish. En vergelijk dat met Ether, waar alles op dit ogenblik bullish is. Dat is een iets andere chart. En er is ook wel een reden voor dat Ether wat meer bullish is. Er komt wat goed nieuws als het gaat om Ether. Een voorbeeld, je weet misschien, er wordt Ether verbrand op dit ogenblik. Dat gebeurt nu al iets meer dan een maand. Dan zijn ze mee begonnen, ik geloof in september of zo, eind september. Er is inmiddels al meer dan $1 miljard aan Ether verbrand. Zou je zeggen, nou, dat is heel veel geld. Is ook heel veel geld. Maar wat veel belangrijker is, gisteren was een bijzondere dag, of eigenlijk deze week, de afgelopen week, een bijzondere week. Want voor het eerst is er meer verbrand aan Ether dan dat er is gemined. En dat betekent dus dat wordt ook wel deflationair genoemd. De hoeveelheid Ether die er nu is, is lager, is minder dan de hoeveelheid Ether die er vorige week was. Dus het is een beetje schaarser geworden. Nou zegt dat verder niet zo heel veel op dit ogenblik. Dus het is interessant nieuws. Want waar Bitcoin beperkt is in de hoeveelheid, dat zullen er nooit meer worden dan 21 miljoen. Is dat bij Ether niet zo, zoals je misschien weet. Maar omdat er nu Ether wordt verbrand, creëert men een soort schaarste. En dat komt hoe dan ook ooit een keer natuurlijk tot uitdrukking in de prijs. Want als iets schaars wordt, dan is aan een belangrijke economische wet voldaan. Dat er een schaars product is. En dan gaan vraag en aanbod een veel grotere rol spelen. Dat is dus nu bij Ether voor de eerste keer ook echt zichtbaar. Los daarvan blijven natuurlijk nog steeds technische problemen bij Ether. Met name de transactiekosten zijn veel te hoog. Het kan echt niet zo zijn dat je zomaar $40-50 betaalt aan Ether om wat te versturen, dat een munt die op de Ethereum blockchain draait, dus een ERC-20 munt. En er wordt natuurlijk hard aan gewerkt om dat probleem op te lossen. Maar het kan heel goed zijn dat het feit dat de Ether nu in grote getalen wordt verbrand, en we dus voor het eerst een deflationaire munt hadden hiermee, of een, een deflationair signaal hadden, dat dat een reden is geweest voor investeerders om toch vooral maar in te stappen en te kopen. Het is sowieso een chart die veel meer bullish is, dat is heel duidelijk. De trend is bullish, hogere pieken, hogere dalen. De Keltner Channels zijn nu al 6 dagen op rij bullish. Vandaag is het nog niet klaar, dus eigenlijk 5 dagen. Zeiden we gisteren ook. Toen waren het er 4, nu zijn het 5 dagen. De Parabolic Stop Reverse is nog steeds bullish. Unbalanced Volume is bullish. Kortom, deze chart, deze dagchart van Ether is bullish. En naar mijn mening, en ik zei dit gisteren volgens mij ook al, is het echt een kwestie van tijd voordat we ook voor Ether een nieuwe all-time high krijgen. En persoonlijk denk ik dat een prijs voor Ether van $5,000 geen science fiction is. Sterker nog, die zouden we wel eens snel kunnen bereiken. Nogmaals, dit is mijn mening. Ga alsjeblieft niet hierop traden of handelen, want het is gezegd in een CryptoCoins podcast. Zo werkt het natuurlijk niet. Maar ik ben niet verbaasd als we deze maand, november, wat Ether betreft, door de $5,000 heen breken. Dat zou, en ik ben niet de enige die dat zegt. Dat ziet er eigenlijk uit alsof we dat bijna niet meer, als we dat punt eigenlijk niet meer kunnen missen. Ik ben benieuwd of ik gelijk krijg, zo niet. Laat het vooral even weten, eind van de maand, van je zei dat Ether door de $5,000 is heen gegaan. Is niet gebeurd. Want ik vergeet grappig genoeg dergelijke voorspellingen. Ik zie ze wel op de chart staan en denk, oh interessant. Maar het is niet dat ik daar op handel of zo. Het is niet dat als Ether de $5,000 bereikt, dat ik pas dan opeens ga verkopen of zo. Ik verkoop op, natuurlijk als de prijs stijgt, dat probeer je altijd te doen. Tenminste, dat is tegen je gevoel in, maar je verkoopt als de prijs stijgt en je koopt als de prijs daalt. Niet andersom als je ermee handelt. Zeker als je je winst pakt, doe je dat natuurlijk. Maar dat wil niet zeggen dat ik wacht op dat magische $5,000 getal of zo. Er zitten wel veel verkopers klaar natuurlijk daar, want het is een rond getal. Daar wordt al wat op gehandeld. Die pakken dan hun winst. Dus vaak ben je eerder in de winst als je vlak daaronder wat verkoopt. Want vaak zie je daar nu ook al mensen op anticiperen. Daarna dropt de prijs dan wel even wat. Omdat er immers een tijdje lang meer aanbod ontstaat dan vraag. Mensen verkopen voor die prijs meer dan dat mensen willen kopen voor die prijs. Tot zover Ether. Nog eventjes goud, bearish nog steeds. Daar hadden we het gisteren al over. Structureel zie je wel wat hogere pieken en hogere dalen als je een beetje uit zou zoomen op die chart. Maar als je op de dagchart van goud zelf kijkt, dan zie je dat we toch weer wat zijn gedropt. We hebben een nieuwe low, lijkt het, maar dat weten we eigenlijk. Ja, eigenlijk weten we dat al, want we hebben de low van gisteren ook al. Een nieuwe low, die is lager dan de vorige, of een nieuwe trough, die is lager dan de vorige. We willen nu eigenlijk door de vorige piek heen breken en die zit op dit niveau hier. Daar moet de prijs eigenlijk boven komen, $1,798. Gebeurt dat niet, dan blijft goud voorlopig in ieder geval nog even een tijdje bearish. Dat heeft ook wat te maken met de bizarre situatie op de aandelenhandel, met name op de aandelenbeurs op Wall Street. Je vraagt je serieus af waar deze mensen op dit ogenblik mee bezig zijn, want de situatie is omgeslagen naar extreme hebzucht, 77%. Moet je weten, een week geleden was het nog hebzucht en een week daarvoor was het nog angst. En een maand geleden was het 27% op een schaal van 0 tot 100. Nu is het 77% en er is eigenlijk helemaal niets veranderd. Het enige wat een maand geleden anders was, is dat er volledige onzekerheid was over het schuldenplafond. Nou, daar heb ik het net al even over gehad, dus dat gaat weer een rol spelen naarmate deze maand vordert, zo rond de 20ste van deze maand ga je dat waarschijnlijk wel merken. Maar die 77%, oftewel de hebzucht van mensen om aandelen te kopen, komt van een paar plekken af. De energieprijzen stijgen natuurlijk. Dat biedt mogelijkheden voor handelaren. En ook softwarebedrijven doen het helemaal niet zo slecht. Apple heeft wat, tussen aanhalingstekens, teleurstellende cijfers laten zien. Ze verwachten een wat lagere omzet en dus een wat lagere winst voor het laatste kwartaal. Maar op zich gaat het heel goed met bedrijven als Apple. Microsoft doet het goed. Google doet het goed. Intel gaat niet zo heel lekker, maar hebben aankondiging gedaan dat ze serieus gaan innoveren. En dat biedt ook wat hoop bij investeerders en aandeelhouders. En die segmenten die zorgen er met name voor dat er records worden gebroken. Dat het zomaar kan zijn dat een Dow Jones index extreem hoog sluit. Maar hoe realistisch dit is, hoe realistisch de prijzen van aandelen in Amerika zijn, maar ook in Europa, in verhouding tot de echte cijfers van de bedrijven, de winstcijfers, ja, dat kun je zelf ook wel nagaan. Dat is natuurlijk niet zo. Dit is allemaal opgeblazen. En er zit heel veel verwachting op dit ogenblik in die aandelenprijzen. Men verwacht dat dit of dat gebeurt. En er hoeft dus maar iets te gebeuren. Een pandemie die keihard terugslaat. Economische cijfers die heel hard laten zien dat het toch niet zo lekker loopt. Tekorten, te weinig mensen op de arbeidersmarkt. Heel veel mensen in Amerika zijn nu gewoon met pensioen gegaan. En die moet je eerst maar weer terug zien te halen. Die spelen niet meer een dominante rol in de economie. Ze kopen minder. Ze zijn niet meer inzetbaar als arbeidskracht. Dat gaat impact hebben. En dat wordt eigenlijk gewoon min of meer genegeerd op dit ogenblik. Naar mijn mening. Dus ik zou me zorgen maken als ik zwaar in de Amerikaanse aandelen zat. Ik zou dit niet zo extreem hebberig aangaan als blijkbaar heel veel aandeelhouders doen. Nou, hoe zit het met de heatmap? We hebben wat problemen overigens met de datafeed van Binance. Misschien heb je dat wel gemerkt. De barometercijfers van de scanner kloppen niet. Deze cijfers kloppen wel, want deze zijn niet afkomstig van Binance. Dus houd daar een beetje rekening mee als je aan het traden bent. Kijk even goed naar meldingen en zo. Kijk ook even goed naar de charts. Kloppen die echt wel? Pak desnoods de chart op Binance er even bij. Die lijken wel te kloppen, maar er zijn duidelijk wat problemen op dit ogenblik. Heeft alles te maken met het stijgende aantal traders. Dat neemt weer toe op het ogenblik. Het aantal mensen dat zich inschrijft bij Binance om daar te gaan handelen, neemt wereldwijd toe. Nou ja, niet wereldwijd, want in Amerika gebruiken ze Binance niet meer. Maar het neemt toe. Het gaat, en dat merk je, die systemen komen toch weer wat onder druk te staan. Bitcoin is iets gezonken, niet zo heel spannend, 0,5% ten opzichte van gisteren om deze tijd. Maar we hebben gisteren nog veel lagere cijfers gezien. Ether stijgt, die hebben we net al gezien, stijgt wat. Ook Polkadot doet het goed, dat is een van de grotere stijgers op het ogenblik. Er zijn er wel meer, maar je ziet er zit best wel wat rood bij bijvoorbeeld. De Doge doet niet zo heel lekker, 2,4% in de min op dit ogenblik. Houd dat even in de gaten als je gaat traden. Wees vooral op dit ogenblik gefocust op angstige markten. Mensen zijn heel snel bereid op dit ogenblik om een munt te verkopen, omdat de prijs ervan daalt. Wat je normaal gesproken natuurlijk niet doet. Maar ze doen het wel omdat ze bang zijn dat ze wat Bitcoin betreft de boot missen. Heel veel mensen zitten toch echt te wachten op die explosieve prijsstijging van Bitcoin, die door heel veel analisten is voorspeld. Het duurt niet lang meer en dan schiet Bitcoin naar $100,000. Nou, niemand heeft een kristallen bol. Ik vraag me even echt af waarom ze daar zo fel in zijn. Waarschijnlijk om gewoon kliks te krijgen. Dat doen we hier niet. Ik ben extreem bullish over Bitcoin, nog steeds. Dat ben ik eigenlijk altijd al geweest. En het is zeker niet minder geworden de laatste maanden. Maar je zult mij echt geen voorspelling horen doen dat de Bitcoin deze maand naar de 100k toeschiet. $100,000. Ik zou niet verbaasd zijn als hij deze maand door de 70 gaat. Absoluut niet. Was niet gebeurd, snap ik dat ook. Want je weet dit niet. Je kunt niet voorspellen hoe markten reageren. Je kunt niet tegen markten opboksen wat dat betreft. Nou, dan nog even, want er werd om gevraagd, iemand stelde die vraag volgens mij op Telegram, ben ik niet zeker waar die vraag gesteld werd, of op Twitter was het, geloof ik. Die zei van, kun je toch weer even de DSO erbij pakken, de Bitcloud munt. Nou, even heel kort, die ziet er niet zo positief uit als het gaat om de prijsontwikkeling. Heeft alles te maken met eigenlijk een gebrek aan nieuws. Heel veel DSO-enthousiastelingen, waaronder ik zelf ook, zitten te wachten op de aankondiging dat DSO gelist wordt op Coinbase. En wat ik heb begrepen, en ik heb geen insight informatie of iets dergelijks, is dat het echt een kwestie is van wat implementatie. Coinbase gaat de DSO listen. Dat is ook geen wonder, want Coinbase was toen Bitcloud net begon. DSO is de munt achter Bitcloud. Toen Bitcloud net begon, toen heette de munt ook nog Cloud. Toen was Coinbase een van de grote investeerders, en dat is het nog steeds, ook in termen van resources zijn ze dat, mensen die ermee bezig zijn. En Coinbase heeft aangekondigd, wij gaan DSO op Coinbase listen. Alleen de DSO blockchain werkt op een hele andere manier dan bijvoorbeeld de Ethereum blockchain die iedereen kent. Als jij morgen een Flipcoin uitbrengt en die zet je op de Ethereum blockchain, dus het is een token, ja, die is zo gelist als je genoeg geld meeneemt. Want Binance zegt gewoon van, nou, dat kennen we. We weten hoe zo'n blockchain werkt. Want we hebben al zoveel tokens op die blockchain in ons systeem staan. Dat is niet zo moeilijk. Maar de DSO blockchain is een compleet ander verhaal. Het is behoorlijk geavanceerd. En het kost wat tijd voordat ze dat bij Coinbase goed hebben geïmplementeerd. Maar Coinbase zal dan eigenlijk het eerste echte grote handelsplatform zijn. Hij staat natuurlijk al op blockchain.com. Maar, en er staan nog een paar andere platformen ook. Maar dat zijn eigenlijk allemaal kleine spelers. Als Coinbase die DSO coin list, dan zal de prijs absoluut omhoog schieten als een reactie daarop. En dat is vaak een aanleiding dat andere exchanges er ook bovenop springen. Vooral als de mensen achter DSO beslissen om bijvoorbeeld met Binance iets moois te doen. Zoals een token launch of een launchpool initiatief bijvoorbeeld. Zoals nu met die nieuwe game, hoe heet dat ding ook weer? Minds of Darnia? Nee, niet Darnia, geen idee wat het ding heet. Daar is nu een token van, die heet Dar. Ik kan wel even kijken hoe die token heet. Dan gaan we even naar Binance, Binance.com. En dan kijken we eventjes naar die bewuste token, die wordt hier getoond. Dit is hem. Minds of Darnia. Dit is een spel, Minds of Darnia, dat wordt op dit ogenblik ontwikkeld. Volgens mij komt het uit Korea, dat weet ik niet helemaal zeker. Dit spel is nog lang niet klaar. Het is net in alpha gegaan, volgens mij vorige maand. Dus je kunt het nu al wel een beetje spelen, maar alles wat je nu doet wordt eigenlijk gewoon weggegooid als het spel uiteindelijk in beta gaat. En dat duurt nog wel eventjes, maar bij dit spel hoort een munt, een token. En je kunt dus daadwerkelijk, als je het spel speelt, die tokens verdienen. En dat kun je uiteindelijk allemaal omzetten in deze munt, die DAR. Nou, Binance heeft een overeenkomst gesloten met dit bedrijf hierachter, waarbij ze DAR in de launchpool hebben gezet. Dit is iets heel anders dan de token launch waar we het vorige week over hebben gehad, of de week daarvoor. Vorige week, de Latio token launch. Dat is een heel ander verhaal. Dit is een launch pool. Het werkt eigenlijk als volgt. Als je nog wat BNB of dollars over hebt, die je verder toch niet gebruikt, dan kun je die vastzetten. Tussen aanhalingstekens, je kunt ze opnemen wanneer je maar wilt. En dan krijg je voor elk uur dat je ze hebt vastgezet een aantal van die DART tokens toegekend, of een gedeelte van een DART token. Er is een prijs voor die DART tokens, ongeveer $2 op het ogenblik. Maar ik zei het al, dat hele spel is pas in alpha. Het is pas net begonnen. Er is een roadmap en die roadmap laat zien dat ze van plan zijn om pas volgend jaar in de zomer, dus in 2022, echt met dit spel op de markt te komen. En dat zal waarschijnlijk het moment zijn dat als dit een veelbelovend project wordt, dat de prijs van die token ook daadwerkelijk gaat stijgen. Tot die tijd zal het waarschijnlijk een relatief minimaal product zijn. Maar het zou zomaar kunnen dat dit ding dezelfde kant op gaat als bijvoorbeeld de Engine is gegaan. ENJ is de naam van de token. Een andere token die is gekoppeld aan games. Dus als je in deze token stapt, kijk, als je hem gratis krijgt omdat je een maand lang wat BNB of BUSD vastzet, prima. Maar als je hem uiteindelijk gaat kopen, houd er rekening mee als je dat als belegger doet. Dit is een product van een lange adem. En je weet natuurlijk nooit hoe zo'n game zich ontwikkelt. Dit kan absoluut floppen, zo'n platform. Er zijn al heel veel van dergelijke games. Ze pakken het naar mijn mening marketingtechnisch wel heel aardig aan. Maar dat is nog steeds geen garantie dat het ook daadwerkelijk een succes wordt. Ik zeg erbij, ik ben wel ingestapt. En de reden is, het is gratis. Dus ik heb wat BNB en wat dollars hier naartoe gestuurd. En heb ik op dit ogenblik gestaked, zoals het heet. Ik kan ze elk uur weer opnemen als het nodig is. Of elk moment weer opnemen. Maar ik laat ze lekker even staan een paar weken. Want ik heb ze verder toch niet nodig. En dat betekent dat ik elk uur wat daar toegestuurd krijg. Die kun je opnemen wanneer je maar wilt. En je kunt ze vanaf 4 november, dus dat is overmorgen, kun je ze ook daadwerkelijk gaan verhandelen. Op dit ogenblik kan dat nog niet. En je weet dus ook nog niet eigenlijk echt wat de prijs is. Je weet de prijs die is aangekondigd, ongeveer $2.3 geloof ik. Maar pas als het ding op de handelsplatformen van Binance verschijnt, aanstaande donderdag, dan weet je min of meer wat de prijs is waarvoor dat ding wordt verhandeld. Oké, tot zover dat. We hebben het gehad voor vandaag. Morgen ben ik er hopelijk weer bij een nieuwe aflevering van de CryptoCoins podcast. Kijken we weer naar de charts. En als je op bitcloud.com zit, hou in de gaten. Hè? Want het kan zomaar zijn dat ik een uurtje eerder vraag om een favoriete altcoin waarvan je even een mini technische analyse wilt zien. Het heeft geen zin om dat te doen via YouTube of Facebook. Dat recht is echt voorbehouden aan mensen die ons op bitcloud.com volgen. www.cryptocoins.nl/bitcloud. Oké, ik spreek je hopelijk morgen weer. Tot dan, happy trading. Dag.